Super mooi om dat zo met elkaar te zingen. Ik hoop dat je thuis mee hebt gezongen, genoten in ieder geval. Een hele goede morgen allemaal. Super om op deze manier in de gemeente te zijn. Dan sta je daar en dan hoor je die stemmen van zusters en broeders. Ik zou zeggen, meld je aan. Want dit gaat nog wel even zo door, hopelijk. En toch moet ik wel zeggen, is het wel een beetje vreemd. Om enerzijds met een heleboel van jullie nu hier zo te zijn, maar nog steeds een beetje in die camera te moeten praten. Niet dat het niet lukt, ik bedoel, dat lukt volgens mij prima, maar het is wel een beetje raar. Soms zijn dingen niet zoals ze eigenlijk bedoeld zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze willen met meer dingen in ons leven. Denk alleen maar aan onze democratie, hè, aan onze politiek. Hoe de dingen eigenlijk zouden moeten zijn, dat ze voor ons recht zouden moeten opkomen, dat ze dat zouden moeten doen in de politiek, die keuzes zouden moeten maken in de Kamer, die eigenlijk stroken met waar wij hen voor gekozen hebben met het programma. En ja, dat gaat nou niet altijd zoals we misschien verwachten. Maar vrees niet, ik ga hier geen politiek praatje houden. Maar ik wil er wel op wijzen dat soms dingen niet zo zijn zoals ze zouden moeten zijn. Of ons beeld van dingen. Soms loopt de realiteit en de theorie niet helemaal gelijk op. Denk bijvoorbeeld aan het woordje zendeling. Waar denk je dan aan, hè? Bij dat woord zendeling. Waarschijnlijk al iemand die alles verkoopt en ergens in een ver en vreemd land de bush ingaat. Doeg! Misschien denk je aan iemand die supergeestelijk is en de Bijbel van kaft tot kaft kent. Misschien denk je bij het woord zendeling wel aan iemand die niet zo is als de rest van ons. Maar iemand die op de een of andere manier speciaal verkozen is om de Heere te gaan dienen. Of, en dat kan natuurlijk ook, dat je bij het woord zendeling zoiets hebt van, oh, nou, daar gaan we weer. Het zal weer over zending gaan. Ja, dan moet je helemaal blijven luisteren. Want je kunt er allerlei beelden bij hebben, maar dat die toch niet helemaal overeenkomt met de realiteit. Dat woord zendeling, het zendeling zijn, niet zo in ons hoofd zit zoals het eigenlijk bedoeld is, volgens de Bijbel. En vandaag gaan we naar een bekend gedeelte, tussen voor de meeste van ons een bekend gedeelte kijken, Lucas 8, naar een man die bezeten is en bevrijd wordt door Jezus en wat er dan gebeurt. We gaan lezen en we gaan er vanuit een ander perspectief tegenaan kijken. Dus ik lees wel het gedeelte, maar ik focus op één specifieke gebeurtenis. We gaan hem namelijk zien als zendeling. Nou, ik weet niet of je ooit zo naar hem gekeken hebt. Als je deze geschiedenis kent, lees in ieder geval nu even mee, dan gaan we lezen. Lucas 8, vanaf vers 26. Je hebt dus Matthäus, en heb je Marcus, en heb je het evangelie van Lucas. En daar hoofdstuk 8, en dan vanaf vers 26. En dan is Jezus met zijn discipelen in een boot, zoals we net ook zagen in het kidskwartier. Maar dan gaat hij een stuk varen, en daar pakken wij hem op. En ze voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken, moet je nagaan. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei, Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En ze smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Ze smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En dan stond het hen toe. Apart verhalen. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij, die hen weiden, zagen wat er gebeurd was, vluchtten ze en berichten het in de stad en op het land. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze gingen op weg, die mensen uit die stad en het land dan, om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en ze vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij verstand. En ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want ze waren met grote vrees bevangen. Hij ging het schip in en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en hij zei: keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had, tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, laten we eens kijken naar die zeg maar voormalig bezeten man en kijken wat wij kunnen leren van wat hem nou is overkomen. Jezus en zijn discipelen waren het meer van Galilea overgevaren. Ik weet niet of je ooit in Israël bent geweest, schitterend mooi. Maar ze waren naar de overkant gegaan, naar een niet-Joods gebied. Nou, dat betekende wel wat anders dan dat wij nu even de grens overgaan. De verhouding tussen die beide groepen was, hoe zou ik het rustig zeggen, niet heel vriendelijk onderling. Nou, daar proef je soms nog wat van. Het was een onheimisch gebied, als ik het zo mag zeggen, waar je niet graag naartoe ging. En wat dan vervolgens dus ook bijna niet gebeurde door Joden. Het was heel uniek eigenlijk wat Jezus daar deed. En dan kwamen ze daar op die oever, moet je je voorstellen. En komt er even iemand van, ja, mag ik het zeggen, van de east side, zeg maar, van de oosten, op ze aflopen. Hey. Dus niet de east side op gimpen en een gouden ketting en weet ik veel wat. Nee, hij had helemaal niets aan. Ja, als je bij Bloemendaal een beetje verderop richting Panassië gaat, dan kom je op een naakstrand, dan kun je het nog verwachten daar op die oever. Maar dit, in die tijd, komt er eentje al schreeuwend en in zijn Adamskostuum op je aflopen. En dan staat er dat hij leefde tussen de graven op het kerkhof. En waar de mensen uit de buurt hem vastbonden met kettingen. Was even lekker een binnenkomer in deze geschiedenis, of niet dan? En nu had hij blijkbaar ook die kettingen weer kapot gebroken en komt dan schreeuwend en tierend op Jezus aflopen. Dat was echt zijn leven. Dat was zijn manier van doen. Maar het zou allemaal veranderen, want hij en die demonen lopen Jezus tegen het lijf. En verbazend genoeg weten ze wie Jezus is. Ze noemen hem bij zijn naam. Ze kennen zijn macht. Ze kermden, ze schreeuwden in de aanwezigheid van de Zoon van God. Heel bizar. Maar Jezus, hij had eigenlijk geen geduld en geen genade met ze. Opzouten jullie. En hij stuurt ze dan in een kudde varkens en die zich al snel in die afgrond storten. Nou, daar kun je ook weer van alles over zeggen, staan we vanochtend niet bij stil. Maar wat een tafereel, mensen. En die man, bevrijd. Bevrijd van zijn kwelling. En niet alleen bevrijd van demonen. Hè? Zijn ziel is ook bevrijd. Moet je je voorstellen. En dan staat er zo heel mooi geschreven en dan zat hij aan Jezus' voeten. Bij zijn volle verstand. Kleren aan. Onbegrijpelijk. Ongelooflijk bijna. En dan draait Jezus zich om. Om weer weg te gaan. En die man, voor wie alles, voor wie zijn hele leven totaal veranderd was, smeekt Jezus of hij met hem mee mag gaan. Ik bedoel, had nog meer discipelen, moet je kijken, mag ik ook mee? Ik kan me dat wel voorstellen, ja niet? Met wat hij heeft meegemaakt? Ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat hij nu alleen hier achter blijft? Kom op. Dat is toch niet zoals het zou moeten zijn in zijn beeld? En ik bedoel, Jezus, u heeft nog meer discipelen. Alsjeblieft. Maar Jezus had hele andere plannen voor hem. Hij zou hem gebruiken precies op de plek waar hij was. En hij zegt tegen die man dat hij terug moet gaan naar huis. Hup, naar huis jij. En, staat er dan, dat hij aan iedereen moest vertellen wat deze man, Jezus, voor hem gedaan had. Ja, ik weet niet, maar volgens mij kun je wel indenken dat die man daar ontzettend tegenop gezien moet hebben. Want wat waren er niet een obstakels, hè? Laten we eerlijk zijn. De reacties van al die niet-Joden in dat gebied, hou dat gebied voor ogen waar hij leeft. Het zelf eigenlijk nog niet eens zo goed weten wie Jezus nou eigenlijk is. De ontmoedigende gedachte van, is het geen onbegonnen werk wat hij hier van me vraagt? De moed zou je in de schoenen zakken, nietwaar? Jongen, jongen, ga terug en vertel het. En eigenlijk zou het misschien eigenlijk ook nog wel begrijpen, hè? Dat als hij inderdaad zichzelf wat op afstand had gehouden voor wat betreft die opdracht, zodat hij wel terug naar huis was gegaan, maar dan vooral thuis was gebleven, zeg maar. Maar dan staat er in de Bijbel dat hij de hele stad doorging en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Zusters en broeders, wat kunnen wij dan leren, hè, over deze bevrijde man? Wat kunnen we leren vooral over hoe wij, net als hij, een zendeling kunnen zijn op de plek waar we zijn? Daar gaat het om vanochtend. Nou, sowieso wat de kwalificaties behoren te zijn om zendeling te zijn op je eigen plek. Ten eerste, vers 27, heb je een ontmoeting met Jezus nodig. Je moet dus een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad hebben. Bij ons kan natuurlijk niet meer face-to-face, maar wel door zijn geest. Jouw achtergrond en jouw geschiedenis, zou kunnen, hoeft niet, zijn misschien ook wat gekleurd of bevlekt of weet ik veel wat. Maakt allemaal niet uit. Net zo min als dat er uitmaakte bij deze bezeten man. We hebben geen idee waarom waren al die demonen in hem gegaan en dat weten we niet. Maar dat veranderde wel allemaal toen hij Jezus ontmoette. Dus het maakt dan ook echt geen bal uit waar je vandaan komt. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Dat kan allemaal prachtig veranderen in die ontmoeting met Jezus. Dus om door de Heer gebruikt te worden, moet je hem ontmoeten. Dat is er één. Als tweede heb je verlossing, heb je bevrijding door Jezus nodig. Lees in vers 33. Je moet dus de Heer niet alleen maar ontmoeten, maar je moet ook zijn bevrijdende kracht ervaren in je leven. Je moet dus ervaren, je moet dus weten wat het is om gebonden te zijn. Nou, in ons geval, in ieder geval in zonde. Dat je geen plek hebt om heen te gaan daarmee eigenlijk. Dat besef. De ervaring dus van het ontmoeten van Jezus, ja. Maar ook hem je zonde weg laten nemen. Dat je ervaren hebt, echt ervaren hebt wat het betekent. Om bevrijd te worden door de reddende kracht van Jezus. En wat dat allemaal met je doet. Om door de Heer gebruikt te worden, moet je dus zeg maar bij de Heer horen. Door hem bevrijd zijn. Ten derde heb je ook wat tijd bij Jezus nodig. Vers 35. En daar wordt zo mooi gezegd dat de man aan de voeten van Jezus zat. Dat was een uitdrukking die kom je nog een keer tegen in de schrift. Aan de voeten van Jezus zitten, leren van hem. Dus als je de Heer Jezus hebt mogen ontmoeten en die vrijheid hebt mogen ervaren in je leven, moet je dus ook tijd met hem doorbrengen. Want weet je, jouw redding, onze bevrijding, zusters en broeders, is niet het eindpunt. Het is het startpunt, gemeente. Jezus wil dat je veel meer bent dan alleen maar gered. Dat is maar een gedeelte met zijn plan met ons. Jezus wil echt dat je de zegen ervaart van wat het is om door hem ingeschakeld te worden. En dat je dan gaat merken dat dat echt vervulling geeft. Als je je laat inschakelen door Jezus. Dat je dan echt verbaasd gaat staan wat er dan gaat gebeuren. Als je soms die stappen zet van, Heer, zegt u het maar, wat moet ik doen? En dat je dan gaat ervaren wat dat is. Hoe gaaf. En dat lukt natuurlijk alleen maar als je dan tussendoor ook tijd met hem doorbrengt. In de Bijbel, in gebed. Door met medevolgelingen te zijn, hier in de gemeente. Dus om door God gebruikt te worden, moet je als het ware onder invloed zijn van God. Van de werken van zijn geest, door de schrift heen. Dat zijn dus een paar kwalificaties, als ik het zo mag noemen, om zendeling te zijn waar je bent. Maar daarnaast, dat is niet alles, heb je ook nog een opdrachtgever nodig. En die vinden we in vers 38 hier. Waar we zien dat Jezus de bevrijde man op weg stuurde, gaan. Jezus geeft hem dat woord, omdat Jezus zelf het woord is. Hij heeft er ook de macht toe. Hij is het vlees geworden woord. Het lam van God. Wat we straks in het avondmaal ook gaan belijden. Dat voor onze zonde stierf. Hij heeft jou en mij, ons vrijgekocht. Door zijn bloed. Vrijgekocht. Dus laten we dat helder houden. Hè? Dat geeft hem toch, laten we eerlijk zijn, het gezag om ons op te roepen, om aan zijn opdracht gehoor te geven, gezien wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is een kwartje wat echt moet vallen. Dat is ook wat ik begin zei toen wij het erover hadden, Bert. Als dat echt van binnen raakt, van hey, wat betekent dat nou eigenlijk dat ik Jezus ken? Dat we het niet gewoon gaan vinden. Maar hij is de gezaghebbende, liefhebbende opdrachtgever bij uitstek. En die opdracht vind je vers 39. Heel simpel, maar heel duidelijk zegt Jezus, ga. Net als in die grote opdracht in het andere evangelie, Matteüs 28. Ga. Onze opdracht. Nee, laat ik hem persoonlijker maken. Want zo is het denk ik ook wel bedoeld. Jouw en mijn opdracht is ga. Niks te maken met je partner, met je buurman, met je broeders, zussen en gemeente. Maakt niet uit. Jij krijgt deze opdracht. Het is absoluut niet de bedoeling. Het is echt belangrijk. Dat we letterlijk of figuurlijk achterover gaan zitten als we Jezus hebben ontmoet. En dan maar gaan wachten tot we naar de hemel gaan. Er is nog zoveel te doen, zusters en broeders, in die tijd die we nog hebben. En dus zegt Jezus, ga. Maar zoals ik echter aan het begin al zei, soms zijn de dingen niet zoals ze bedoeld zijn. Bijvoorbeeld het gegeven, durf ik het te zeggen, dat de meesten van ons maar weinig gaan. Howard Marshall, inmiddels overleden, zegt in zijn commentaar, in het Engels prachtig, this story, dus het verhaal, de geschiedenis die we gelezen hebben, is a paradigm of what conversion involves. The responsibility to evangelize. Dus het is een voorbeeld van wat het betekent als je die vrijheid, als je Jezus ontmoet, die vrijheid ervaart, als je bekering ervaart. Namelijk de verantwoordelijkheid om te gaan. En er zijn nog veel meer geschiedenissen die daarna wijzen. Jezus, we zeggen dat zo vaak op Bijbelkring, wherever. Jezus heeft een plan voor ons, heeft een plan voor je leven. En dat is ook zo. Ik denk dat we ons echter meer moeten gaan beseffen, zusters en broeders, dat er echt werk aan de winkel is. En dat we niet ons talent in de grond stoppen tot Jezus terugkomt. Dat is niet de bedoeling. Lees maar eens in Matteüs 25, hè? Wat dan vervolgens die landheer zegt tegen die knecht die dat deed. Die het talentje ging verstoppen. Om dus een zendeling te zijn op de plek waar we zijn, moeten we onze opdracht helder hebben, maar dan die ook serieus nemen. En uit ons gedeelte wordt duidelijk waar ons zendingsveld is. Kijk maar naar vers 39. Jezus stuurde hem niet naar Griekenland. Hij stuurde hem niet naar Egypte of een ander ver land. Hij stuurde hem terug naar huis. Eén van de grootste zendingsgebieden, gemeente, zijn onze gezinnen. God geeft ons verantwoordelijkheid over onze dochters, over onze zonen, onze broers, onze zussen, mijn oom, mijn tante. Je hoeft helemaal niet per se geroepen te worden om naar Azië of naar Afrika te gaan. Jezus heeft elke discipel, elke volgeling van Jezus hier aanwezig, maar ook daar, bij jou daar online, geroepen om een zendeling te zijn in je gezin, in je eigen familie. En moet je opletten. Die bevrijde man, die ging terug naar huis. Maar vervolgens ging die zelfs ook nog de stad in. En in een ander commentaar was daar deze rake gedachte over. Those whose lives are most radically transformed, dus diegenen wiens leven het meest veranderd is door Jezus, often end up being the strongest witnesses for Jesus. Zijn vaak de sterkste getuigen voor Jezus. Wiens leven het meest radicaal veranderd is. En dat heeft misschien ook wel mee te maken met wat ik weer in het begin zei. Als je echt beseft wat er met je gebeurd is. Wat wij ontvangen hebben in Jezus. Als we het hebben over zending, gaat het vaak over vreemde volken en verre landen. En dat is prima hoor. En dat is nog steeds hard nodig. Maar gemeente, we hebben een van de grootste zendingsvelden hier in ons eigen land. In ons eigen dorp, in onze eigen wijk. Durf je het überhaupt aan om te beseffen hoe weinig mensen, ja ook hier in jouw omgeving, Jezus erkennen. Durf je daarbij stil te staan? Dat meen ik serieus, die vraag. Durf je het eigenlijk aan om erover na te denken wat dat dan betekent? Er is niemand onder ons die niet mensen in zijn of haar omgeving kent die verloren dreigen te gaan. Nou, daar is je zendingsveld. De mensen waar je mee werkt, studeert, voetbalt, reist, kletst, die gasten verderop in de straat. Om een zendeling te zijn op de plek waar we zijn, moeten we ons bewust zijn van ons zendingsveld. En als laatste wil ik jullie nog dit meegeven. Jezus zei niet dat de man uit Gadara de Bijbel uit zijn hoofd moest leren. Hij zei niet dat hij Griekse werkwoordsvormen en Hebreeuwse syntax moest kennen. Hij zei dat hij mensen gewoon moest vertellen wat Jezus met hem had gedaan. En dat is ook wat Jezus van ons vraagt, van jou vraagt. Gewoon vertellen wat Jezus met je gedaan heeft. Vertel tegen je familie en de mensen in je omgeving over jouw ontmoeting, over jouw relatie die je hebt met Jezus. Hoe stuntelig ook, hè? Dat draagt vaak juist bij aan de echtheid ervan. Probeer uit te leggen wat de ontmoeting met Jezus met jou gedaan heeft. En de vrijheid die je daardoor ervaart. De hoop die je daardoor geraakt heeft. Het doel wat je hebt. Om een zendeling te zijn op de plek waar we zijn, moeten we vertellen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dus laat hem je dit nog vragen. Heb je Jezus wel eens ontmoet? Heb je Jezus ooit aanvaard? Je bekeert en ben je daardoor gered? Gewoon vertellen wat Jezus met je heeft gedaan. Laat mij vertellen wat hij voor mij heeft gedaan. Begin 20 was ik. En ik begon een beetje te zoeken. Het leven bracht niet wat ik dacht dat het zou mogen brengen. Van weekend naar weekend, van feestje naar feestje, van flyer naar flyer. Maar op een gegeven moment ging ik zoeken. En ik groeide in Veenendaal op. Mij was het op een plek waar de Heer Jezus af en toe ter sprake kwam. In de supermarkt waar ik werkte. En toen heeft de Heere God vooral de muziek die ik kende, reggae, gebruikt om op hem te wijzen. En heel langzaam maar zeker gebeurde er wat met mij. En dat ging een aantal jaar zo door. En ik heb heel veel nagedacht, heel veel gelezen. Met allemaal mensen in Veenendaal afspraken gemaakt om gesprekken te voeren. Nou, die zagen me aankomen. Ik denk, wie is dat? Echt, supermooi. En op een gegeven moment mocht ik gaan beseffen wie Jezus was. En ik weet niet hoe goed ik dat moet uitleggen, maar er was iets in mij, een soort van, noem het een gat, een leegte, een gemis. Ik weet niet precies hoe je dat moet duiden. Ik weet wel tegenwoordig hoe ik dat theologisch moet duiden, maar gewoon hoe je dat van binnen moet zeggen, wat ik miste. Maar het was precies de Heere Jezus die dat kon opvullen. Er was een verlangen naar iets waar ik moeilijk woorden aan kon geven. En op een gegeven moment, toen ik Jezus mocht gaan leren kennen, en hij mij leerde mezelf ook te kennen, was niet altijd even leuk, nee. Maar dat je echt soms hebt van, oh kak, dus daar zit hij en daar zit hij. Maar dan vervolgens ook beseft wie Jezus is en wat hij heeft gedaan, stapje voor stapje. Dat ik mocht zeggen, wauw. Bij mij was het niet zo'n moment van ta-ta. Bij mij was het meer dat ik achteraf zo, zeg maar, op mijn leven terugkeek op een aantal jaar en dacht, ja, ik mag ook bij Jezus horen. En dat maakte alle verschil. De glans ging af van de feestjes en van die andere dingen waarvan ik dacht waar ik het moest halen, die vervulling. Maar als je op een gegeven moment Jezus liefde leert kennen, dat je er mag zijn met je lek en je gebrek. En dat is nog steeds zo. Vallen en opstaan. Ik zei nog net voordat we begonnen aan bed. Hij zegt, wanneer heb jij voor het eerst avondmaal gevierd? Ik zeg, ik weet niet eens welke dag ik gedoopt ben. Dat weet ik niet eens meer. Maar ik weet wel wat er toen gebeurde. En vanaf dat moment stappen zetten met Jezus. En snap ik het allemaal nu? Nee. Weet ik precies hoe het allemaal zit? Nee. Maar ik weet wel dat de schepper van hemel en aarde mij geraakt heeft, dat ik Jezus heb mogen leren kennen. Als mijn redder, als degene die het doel in mijn leven is en die nooit bij me weggaat. En dat ik weet waar ik naartoe ga. Hoe en wat, dat weet ik allemaal niet. Gewoon vertellen wat Jezus voor je gedaan heeft. Zo simpel kan het zijn.